Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 93 en daarvan het eerste en het vierde vers. De Heere regeert. En ook vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 1 en 4 van Psalm 93. Stellen wij ons ook vanmorgen voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen wij van Psalm 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven. Maar houdt door haar kracht het volk van God in stand. En daarna lezen wij uit het laatste Bijbelboek, boek Openbaring, hoofdstuk 1. Dus Openbaring 1, na Psalm 118, vers 8, en het luisteren naar de wet van de Heere.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We lezen nu Openbaring 1. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft, dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes, aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Goden en zijn Vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben, en alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een grote stem als van een bazuin, zeggende, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Efeze, tot Smyrna en tot Pergamum en tot Thyatira en tot Sardis en tot Philadelphia en tot Laodicea. En ik keerde mij om te zien de stem die met mij gesproken had, en mij omgekeerd hebbende zag ik 7 gouden kandelaren. En in het midden van de 7 kandelaren 1, de zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol, gelijk sneeuw, en zijn ogen gelijk een vlam vuurs. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven, en zijn stem als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze. De verborgenheid der 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren die 7 sterren zijn, de engelen der 7 gemeenten, en de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover de schriftlezing.
Het woord van de Heere dat deze morgen tot ons komt, vinden wij in het gelezen schriftgedeelte Openbaring 1, daarvan vers 17 en 18. Openbaring 1, vers 17 en 18, deze woorden. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij, vrees niet, ik ben de eerste en de laatste, en die leef. En ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Tot zover. vragen wij de Heere eerst om zijn zegen over ons samen zijn. Heere van hemel en van aarde, het mocht weer zondag worden. U hebt het ons weer gegeven, dat wij op deze eerste dag van een nieuwe week mogen samenkomen, hier in uw huis of ook thuis meeluisterend. Maar u hebt ons weer gedragen en gespaard in deze achterliggende week. En dat is niet vanzelfsprekend, Heere. Dat is een wonder van uw trouw en van uw goedheid. En dat u ook daarin betoont nog geen lust te hebben in onze dood, maar in ons leven. En wat is het dan een voorrecht en wat is het een zegen dat wij deze nieuwe week mogen beginnen in uw huis. Om te gaan luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. Woorden van het eeuwige leven. En wat hebben wij dat ook nodig, Heere? Wie we ook zijn, de jongens, de meisjes, jongeren en ouderen, wij allemaal hebben hetzelfde nodig. Dat u door uw woord en door uw geest ons levend maakt. Dat u ons hartvernieuwende genade schenkt. Naar uw belofte dat doden, geestelijk doden, uw stem zullen horen. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En daarom heeft u ook vanmorgen de gemeente weer samengeroepen. Omdat u een boodschap hebt. En dat tot zondaren. O, wat is dat een wonder, Heere. Dat de deuren van uw huis nog weer mochten opengaan. En dat we uw woord alweer mochten horen en samen de psalmen zingen. En daarom bidden wij u ook om uw zegen. U weet hoe wij deze achterliggende week hebben doorgebracht. O, het kan heel verschillend zijn voor ons allen. Maar hoe het ook zij, Heere. Wilt u vandaag tot ons spreken door uw woord en door uw geest? Want wij komen toch ook opnieuw samen op deze zondag na Pasen. Om dat opstandingsevangelie te mogen horen. Dat u, o Heer Jezus Christus, de dood bent ingegaan. Maar die hebt overwonnen van binnenuit. Waardoor u ook zo'n vrezende Johannes kon vertroosten, kon bemoedigen. Toen u het sprak, vrees nou niet. Ik ben dood geweest, maar ik leef tot in alle eeuwigheid. Zodat niet de dood en het graf het laatste woord hebben, maar u alleen. En daarom, Heere, wilt u dan ook zo spreken tot een ieder van ons, nadat u weet dat we nodig hebben. Want u weet hoe wij onze plaats hebben ingenomen, hier of ook thuis. Misschien met een hart vol zorgen, met moeite, met onbegrepen wegen, een kruis dat zo zwaar drukt. Heere, wilt u dan ook vandaag, door middel van uw woord, ons kracht geven, nieuwe moed en nieuwe kracht, dat we het hoofd omhoog mogen heffen. Dat we niet zullen zien op onszelf en niet op de omstandigheden. Maar dat we uw stem mogen horen. En dat u het zegt, vrees niet. Ik ben de eerste en ik ben ook de laatste. Heere, laat dat een woord tot bekering mogen zijn als we nog altijd voor eigen rekening leven. Misschien voor de vorm onze handen vouwen. Naar uw woord horen. Maar dat er nog nooit een pijl naar binnen is geslagen in ons hart. O Heere, laat dan het woord van deze morgen tot bekering mogen zijn. Als we zullen horen van uw macht. Van uw oneindige macht. O Heere, geef dat we zullen buigen voor het eerst, maar ook opnieuw. En laat dan ook een woord tot aansporing, tot vertroosting, tot bemoediging mogen zijn. Ook voor uw strijdende kerk die zo moet strijden tegen de zonde in het eigen hart en leven. Ook moet strijden tegen alle verleidingen en verzoekingen in deze wereld. Dat moet strijden te midden van zoveel aanvechtingen van de boze, die zo kan benauwen en het kan toeroepen: je hebt geen heil bij God. O Heere, laat dan ook het woord van deze dag door u gebruikt mogen worden, om door u vertroost te worden. En wat hebben we dat ook nodig in de strijd van het leven, in het persoonlijke leven, maar ook in deze wereld vol onrust, vol verwarring, een wereld die bloedt uit zoveel wonden, en tegelijkertijd lopen we zo het gevaar dat we er haast weer aan wennen, als de oorlog in Oekraïne ook alweer zoveel dagen voortduurt en de berichten maar blijven doorkomen. Er is ook daar het gevaar van de gewenning. Heren, maar bewaar ons daarvoor. En dat kan er ook een vrees zijn vanwege allerlei kerkelijke ontwikkelingen. Dan weet u ook van deze achterliggende week hoe de synode heeft vergaderd, er besluiten zijn genomen. Heren, en dan bidden wij ook om uw zegen daarover. Maar bovenal dat toch ook er kerkbreed, er een zoeken van u mag zijn om te blijven staan op dat oude fundament dat u ons wijst in uw woord. Dat profetische woord dat zeer vast is. Wat van u zegt en gedoet wel, dat ge daarop acht geeft. Heere, wilt u daartoe dan ook bekeren? En als we dwalen, brengen in het rechte spoor. En wilt u ons zo vasthouden, Heere, bij uw woord? Want u zegt het toch ook zelf in uw woord. Als we niet spreken naar uw woord, dan zal het geen dageraad hebben. O, wilt u daartoe dan toch ook ons niet begeven en ons niet verlaten? Maar wilt u door uw woord en door uw geest ons ware wijsheid leren? Want uw geest is het toch, Heere, die ons ontdekt. Aan wie u bent en aan wie wij zijn. Die ons ontgrondt van alle gronden buiten u, o Heere Jezus Christus. Het is toch die geest die leidt in alle waarheid. En dat is toch geen andere waarheid vandaag, als zoveel jaren geleden. En daarom, Heere, ontfermt u zich over ons en onze kerken. En wilt u zo nog aan ons gedenken. O, het kan niet om wie wij zijn. Want ook wij moeten het belijden, Heere, dat wij vanuit onszelf u vergeten dagen zonder getal. Maar nochtans, geef ons gena, o God. Geef ons gena en red ons tot uw eer. En laat zo ook uw woord op de kansels mogen blijven klinken. En dat de bazuin van het evangelie een helder geluid mag blijven geven. Daar heeft u recht op, Heren. En u hebt het ook beloofd dat u de eerste en de laatste bent. En zolang de zon en de maan schijnen, dat u doorgaat met uw kerkvergaderend werk. O, laat het ook onder ons gezien en gehoord mogen worden. Schenk dan ook op deze dag, op deze zondag, alles wat nodig is aan uw dienstknechten die uw woord mogen verkondigen, die u geroepen hebt om te spreken naar uw woord. Heren, dat hebben we hier nodig. Dat heeft dominee Ruis in Scheveningen nodig. Ja, dat hebben al uw ganige trouwe knechten zo nodig. En Heren, laat het dan deze dag een dag mogen zijn waarin er nog velen worden toegebracht tot die schaar die eeuwig mag zingen van uw goede tierenheid. Wilt u zo op ons neerzien, Heren? Gedenk ons in het spreken, gedenk ons in het luisteren. Zegen u allen die een taak hebben in deze dienst, de koster, de organist. Wilt u de duivel van ons weren en wilt u geven dat ook op deze dag alles mag uitlopen tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Doe het, Heere, om Jezus' wil alleen. Amen. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. En de derde collecte is voor de algemene kosten van de kerk. En bij de uitgang krijgt u hiervoor de gelegenheid. En de Heere zegene u en uw gaven. Dan gaan wij nu samen zingen van Psalm 89, het 6e en het 7e vers. Waarvan we ook zingen dat Gods rechterhand hoog is en zijn troon blijft onbewogen van recht en van gericht zijn vaste steun ontlenen. En daarom ook vers 7, hoe zalig is dat volk dat naar uw klanken hoort. 6 en 7 van Psalm 89. zingen wij na het amen van Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid, want uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Psalm 145, vers 5, na het amen. Geliefde gemeente, je hoort het nog wel eens, zo'n harde uitspraak vol ongeloof: Jezus is dood. Het stond zelfs een keer op een kerk gekalkt, door iemand waarschijnlijk vol frustratie: Jezus is dood. Maar toen zei iemand: ze zijn één woordje vergeten. Jezus is dood geweest. Want dat is nu juist het wonder van Pasen. Dat is nu ook het evangelie. Jezus is dood geweest, maar hij leeft. Neem dat alle vragen weg in het leven? Nee. Wat kunnen er veel vragen immers zijn over de leiding van de Heere in je leven? Waarom moet ik deze weg gaan die ik ga? Oh, je hebt nog zo gebeden of het toch anders kon gaan, maar het gebeurde niet. Nou, dat zien we wel vaker in de Bijbel. Dat wat wij mensen ook ten kwade bedenken, God ten goede gedenkt. Dan denk ik, jongens en meisjes, bijvoorbeeld aan die geschiedenis van Jozef. Jozef die in de put wordt gegooid, als slaaf wordt verkocht en uiteindelijk in de gevangenis komt. Dan zou je toch ook denken, het gaat helemaal niet goed. Maar dat was nu juist de weg die de Heere wilde, omdat deze Jozef tot onderkoning van Egypte moest komen en zo een behouder van het leven zou zijn voor zijn volk. Nou, zo'n onbegrepen weg komen we ook weer tegen in Openbaring 1, als daar Johannes, die apostel van de Heere, in de dienst van de Heere vergrijst. Door de keizer Domitianus wordt verbannen naar dat eiland Patmos. En wat had hij nou gedaan, jongens en meisjes? Had deze Johannes dan een of andere misdaad gepleegd? Totaal niet. Hij bleef alleen het evangelie verkondigen dat de Heer Jezus leeft. En dat wilde die keizer niet horen. Want Jezus was dood. En daarom dacht die keizer dat hij de macht had en dat hij Johannes het zwijgen kon opleggen. En wat een wonder, dat juist daar op dat eiland, in die voor Johannes onbegrepen weg, de Heere tot hem kwam. Een antwoord gaf op al die vragen die we ook vandaag de dag kunnen hebben. Gaat het wel goed met de kerk? Nou, de Heere geeft daar in Openbaring 1 vers 17 en 18 toch het antwoord op. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En zo komen we tot het thema van de preek van morgen: Christus blijvende paasboodschap. En dan letten we op drie gedachten, want we zien allereerst menselijke vrees. Begin van vers 17. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En dan worden we ten tweede gewezen op die goddelijke troost. Want dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem en hij zegt: vrees nou niet, ik ben de eerste en de laatste. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En dan zien we ten derde nog op zijn onbegrensde macht Want dan zegt hij het. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Christus, blijvende paasboodschap. Ja, Johannes, hij weet het nog wel goed. Als hij zijn pen pakt om die openbaring van Christus aan hem op te gaan schrijven. Om die brief te gaan versturen aan die gemeente van Klein-Azië. Dan weet hij het nog heel goed. Hoe de Heer Jezus Christus, de verheerlijkte Christus, aan hem verscheen. Want dan schrijft hij het in vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. Op die eerste dag van de week. De dag van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Daarom noemt hij hem hier de dag des Heren. Misschien toch ook wel goed om dat blijvend te beseffen. Of je nu jong bent of al oud. Wij hebben het vaak over de zondag. Dan vraag je je wel eens af, wat mag je nou wel op zondag en wat mag je nou niet op zondag? Wat doe je wel, wat doe je niet? Nou, kijk maar naar vers 10. Deze dag is de dag van de Heere en voor de Heere, de dag des Heeren. En terwijl Johannes daar loopt aan de oevers van de zee. Nee, hij droomt niet en hij slaapt niet. Maar dan komt de Heilige Geest over hem. En hij hoort een stem. Als van een bazuin. Dus een grote, indrukwekkend geluid. En dan hoort hij het zeggen. Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. En we stellen het ons zo voor. Dat hij dat hoort. Maar dan wil hij toch ook zien wie dat is die dat tot hem zegt. En hij draait zich om. En wat ziet hij? We hebben het gelezen. Een indrukwekkende verschijning. In het midden van de zeven kandelaren. Zag hij één de zoon des mensen gelijk. Nou, als Johannes deze woorden schrijft, dan zal hij het ongetwijfeld nog in zijn oren hebben gehoord hoe vaak de Heere Jezus Christus, toen zij door Israël trokken, deze woorden gebruikte. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. De Zoon des Mensen, het is een uitdrukking die de Heer Jezus heel vaak heeft gebruikt. En nu, zo zegt Johannes, ik zag hem, één die Zoon des Mensen gelijk. Maar nu niet meer in zijn vernedering, maar nu in zijn verhoging, in zijn heerlijkheid. Want hoe ziet hij hem? Bekleed met een lang kleed tot de voeten. Dat wil dus zeggen een lang priesterlijk kleed, het kleed van een hoge priester. En omgord aan de borsten met een gouden gordel. Een gordel die de koningen gebruikten in die tijd, dus een koninklijke gordel. En zijn hoofd en haar was wit, het symbool van zuiverheid, van reinheid. Was wit gelijk witte wol, gelijk sneeuw en zijn ogen. O, die ogen die zijn als een vlammenvuurs, alles doordringend. Wat ons toch wijst op de alwetendheid van de Heere. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. Dat wil dus zeggen dat hij vast stond, niet wankelde op zijn benen. Toonbeeld van vastheid. Ja, zo zegt hij. En zijn stem als een stem van vele wateren. Nou, misschien zijn er hier ook wel eens die op vakantie bij een waterval hebben gestaan, bij een grote waterval, dat je elkaar niet eens kan verstaan vanwege de kracht en het geluid van het water. Zo'n stem hoort Johannes. Alles dus even indrukwekkend en ontzagwekkend. En zijn aangezicht, vers 16, was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dat wil dus zeggen dat het oog verblindend is. Misschien hebben jullie, jongens en meisjes, het ook wel eens geprobeerd om in de zon te kijken. Terwijl je ouders zeggen, dat moet je niet doen. Dat kan niet, dat is gevaarlijk. Dat moet je ook niet doen. Nou, en als je het al zou proberen, dan besef je het al gelijk. Dat kan niet. Mijn ogen kunnen dat niet verdragen. Zo oogverblindend. Nou, dat is de verschijning van Christus aan Johannes. En wat is dan het antwoord van deze Johannes, van deze apostel? Wat is dan het antwoord? Hij valt, zo zegt vers 17, als dood aan zijn voeten. Dat is wat. Deze Johannes, die eens bij dat laatste avondmaal aan de borst lag van de Heere Jezus Christus, zo intiem met hem omging, deze Johannes, hij valt hier als dood aan zijn voeten. Hij kan die aanblik van die verheerlijkte Christus niet verdragen. Dat is wat. Vanwege de heiligheid, vanwege de heerlijkheid, vanwege de majesteit van deze Christus, valt deze apostel als dood aan zijn voeten. Hij is wat dat betreft ook niet de eerste, want zien we dat ook niet vaker in de Bijbel, in het Oude Testament. Ook bij de profeten, als God hen verscheen, dan roepen ze het ook uit. Denk aan Jesaja, wee mij, want ik verga, want ik heb de koning gezien. En daarom, bij deze verschijning, geen grootspraak, maar vrees. Menselijke vrees als Christus Johannes verschijnt. Nee, die vrees die kende Adam niet in de staat der rechtheid. Maar deze vrees die we hier zien bij Johannes komt wel na de zondeval. En daarom ligt er ook hier een les vanmorgen voor ons. Als wij hier die openbaring van Christus aan Johannes zien getekend. En het eerste wat ons dan opvalt is dat Johannes als dood aan zijn voeten valt. Dan beseffen we toch, wie zal God zien en leven? Niet één. U niet, jij niet, ik niet. Wie zal God zien en leven? Ja, zegt iemand, maar wij krijgen toch zo'n verschijning niet als Johannes? Nee, inderdaad. Zo'n verschijning als van Christus aan Johannes krijgen wij niet. Maar hoe verschijnt God aan ons? In het gewaad van zijn woord. Beseffen we dat? Als wij de Bijbel lezen. Dat het woord is van diezelfde God. Dat het woord is van de eeuwige, van de levende God. Daarom is het trouwens wel van belang, hè? Om iedere dag dat woord te openen. Ook als je jong bent. Dat is het eeuwige woord waardoor die God tot ons wil spreken. En wat heb je dan nodig? Dat je je handen vouwt. Dat de Heere je ook geestelijke ogen geeft. Anders is het maar een woord, is het een boek waar je van alles over kan zeggen, waar je van alles mee kan doen. Maar wat hebben we het nodig? Dat we geestelijke ogen krijgen. Want wat ga je dan zien? Als God zijn woord kracht doet. Als dit het woord van de eeuwige God wordt. Dan is het toch geen grootspraak. Dan komt er toch ook vrees. Vanwege wie hij is in zijn heiligheid. In zijn heerlijkheid. In zijn majesteit. Dat deze God zonder één zonde is. Die met de minste zonde geen gemeenschap kan hebben. Dan ga je toch iets verstaan van diezelfde vrees als van Johannes. Als je daar een indruk van krijgt wie deze God is. En dat ook in het licht van wie ik ben. Een zondaar, vol met zonde. Van top tot teen, dan is het toch maar één reactie van vrees. Niet van grootspraak, maar om te buigen, om te vrezen voor deze grote heilige God. Daar gaat de hand op de mond. Johannes, hij valt als dood, bewegingloos aan die voeten. En daarom zit er ook een les in voor u of voor jou. Die de Heere mag kennen en vrezen in je leven. We zien hier wat genade doet in je leven. Dat maakt geen hoogbekeerde mensen. Die het allemaal zo goed weten. Maar we zien hier ook in het leven van Johannes. Wie ook Gods kinderen in zichzelf zijn en blijven. Ze steeds meer en steeds dieper moeten leren wie God is. In zijn majesteit, in zijn heiligheid, in zijn heerlijkheid. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Dat is nou al de verdienste van de opgestane Heere Jezus Christus, dat Johannes nog het leven krijgt. Want zonder die genade van Christus zou ook Johannes nergens zijn en nergens blijven, zou hij inderdaad voor eeuwig moeten sterven. Het is de verdienste van Christus' opstanding dat deze Johannes slechts als dood aan zijn voeten valt. En hij kan slechts leven omdat hij hem het leven geeft. Oh, wat is dat een wonder voor Johannes dat Christus nou hem verschijnt. Niet om hem weg te doen. Niet om hem weg te werpen naar recht. Maar om hem te vertroosten. En dat is het tweede. Waar we op zouden gaan letten. Op die goddelijke troost. In die verschijning van Christus aan Johannes. We hebben gehoord van zijn vrees. Van die diepe vrees. Vol ontzag, vol eerbied voor die majesteit van God. En daarom ligt hij daar, aan de voeten, op de grond. En wat doet Christus dan? Die verheerlijkte Christus. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij leide zijn rechterhand op mij. moet dan goed lezen wat er staat. Wat hier gebeurt. Iemand ligt op de grond. En dan legt iemand zijn rechterhand op hem. Hoe kan dat? Als je staat en iemand ligt op de grond, hoe kun je dan je rechterhand op iemand neerleggen? Dat kan maar één ding betekenen. Dat deze verheerlijkte Christus door de knieën gaat. Door de knieën gaat om zijn rechterhand op Johannes te leggen die daar op de grond ligt. Kijk. Dat is nou de neerbuigende goedheid van de Heere Jezus Christus. Die niet gekomen is om hem weg te doen, maar om hem te vertroosten. En om zijn rechterhand op hem te leggen. Het is jullie jongens en meisjes misschien ook wel eens overkomen. Dat je gevallen bent op straat en dat je hart al moet roepen. Maar dan voel je een hand. En zonder dat je ook nog maar hoort van wie die hand is. Weet je het. Dat is mijn vader, dat is mijn moeder. Die is bij me. Je voelt die hand op je terwijl je daar ligt in pijn en verdriet. Nou zoiets overkomt ook Johannes. Die daar ligt als dood aan de voeten. Maar dan voelt hij die rechterhand op hem. En dan hoort hij die stem. Vrees niet. Ik ben de eerste. En de laatste. Maar eerst iets over die rechterhand. Die deze Johannes voelt. Het is die rechterhand waarvan wij dus ook hebben gezongen. Gods rechterhand doet grote kracht. Het is in de Bijbel altijd het teken van de macht en van de kracht van de Heer, de Almachtige. Hij heeft een arm met macht en zijn rechterhand is vol sterkte en eer. Wat betekent dat? Dat als de Heer ook vandaag de dag komt met zijn oordelen, dan verschrikken wij mensen. Dan gaan we er iets van beseffen hoe klein wij zijn. Oh, we kunnen wel denken ook in onze samenleving dat God dood is. En we kunnen hem wegbannen uit de samenleving. En we kunnen het vol bravoure zeggen, Jezus is dood. Maar die rechterhand van God doet krachtige daden. Die doet de wereld beven. We hebben er toch iets van gezien in de achterliggende jaren. Zo'n klein virusje. En de mensen verschrikken en vrezen. Maar het is diezelfde rechterhand. Teken van Gods kracht en van Gods macht. Die nou ook voor zijn kinderen, voor zijn volk, het teken is van zijn zorg. Van zijn liefde, van zijn bescherming. Als de Heere zijn rechterhand op je legt, dan is dat om te vertroosten, om op te richten uit het slijk. Om zo'n treurende, om zo een die verbroken is van hart en die het niet meer weet hoe het moet, op te beuren, op te richten. Het is die rechterhand waarmee de Heere zijn kinderen naar zich toetrekt. Om hen te bemoedigen. Om hen te vertroosten. Om het te zeggen, ik zal niet meer op u toren. En ik zal niet meer op u schelden. O, die rechterhand van Christus. Is een arm met macht om de vijanden weg te doen. Hoeft hij maar te spreken en het is er. Te gebieden en het staat er. Maar het is diezelfde rechterhand waarmee hij die treurende, die vrezende, die hongerigen, die dorstigen naar zijn gerechtigheid als het ware naar zich toetrekt. Om hen te bemoedigen. Want dan klinkt het toch ook Vrees nou niet, Johannes, vrees niet. Nee, dan moeten we niet denken dat de Heer Jezus dat hier zegt, zoals wij dat wel eens kunnen zeggen tegen elkaar. He, als iemand ergens tegenop ziet, dan zeg je, joh, je moet niet bang zijn, komt vast wel goed. En dat doe je om een ander te bemoedigen, en dat is goed. Maar wij kunnen het uiteindelijk ook niet bewerken. Je kan iemand wel proberen te bemoedigen en te zeggen, wees nou niet bang, vrees nou niet. Maar daarmee heeft die ander geen garantie dat het goed komt. Maar dat is zo heel anders als Christus gaat spreken. Vrees niet. Want wat hij zegt, doet hij ook. Dan neemt hij toch ook die vrees weg. Vrees niet, Johannes. Niet voor mijn heerlijkheid. Vrees niet voor mijn majesteit. Maar vrees ook niet voor de macht van die keizer Domitianus. Waardoor jij misschien denkt, het gaat niet goed met de kerk. Want deze Johannes, hij was weg bij zijn gemeente uit Efeze. Uitgediend, uitgewerkt, zo zou je kunnen denken. Nee, zegt Christus, vrees nou niet. Je bent niet uitgeschakeld daar op Patmos. Ik schakel je nu juist in. Oh, wat is dat al een troost op zichzelf. Dat deze Christus Johannes opzoekt, die daar eenzaam en alleen op dat eiland is. Misschien zijn er ook wel onder ons, hier in de kerk. Of ook thuis, eenzaam en alleen. En de ellende druk je neer. En je denkt, iedereen vergeet me. En niemand ziet me. Ja, ziet God mij nog wel. Nou, we zien het hier. Op dat eiland Patmos. Je bent nooit onbereikbaar voor de Heer. Hij is de alwetende. Hij is de almachtige. En geen plaats is onbereikbaar voor deze grote koning. En daarom ook, Johannes, je hoeft niet te vrezen. Niet vrezen. Niet vrezen terwijl je daar ligt als dood aan zijn voeten. Niet vrezen terwijl het helemaal niet goed gaat. Je bent verbannen naar een eiland, uitgeschakeld, uitgediend en dan toch niet vrezen? Nee, zegt de Heer, ik laat mijn kerk niet eindeloos in het verdriet. Ik laat mijn kerk niet in de steek. Maar waarom dan niet? Omdat het Pasen is geweest. Omdat hij de levende is. Daarom gaat het altijd goed met de kerk. Ook vandaag de dag. Vanwege Christus werk. Want hij zegt het ook. Waarom Johannes niet hoeft te vrezen? Vrees nou niet, want ik ben de eerste en de laatste. Ja, dat heeft hij al eerder gezegd. Ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste. En dan wijst hij op die twee letters van het Griekse alfabet. De Alpha en de Omega. En dat wil dus zeggen, ik ben alles. Niet alleen het begin en het einde, maar ook wat er tussenin zit. Of als je dat op je in laat werken. En laten we dat eens proberen vanmorgen te doen. Wat dat nou inhoudt. Dat Christus dat hier zegt, wie hij is. Dan is dat toch een onuitputtelijke bron van vertroosting. Dat deze opgestane Heer Jezus Christus inderdaad de enige troost is in leven en in sterven. Meer heb je niet nodig. En met minder kan het niet dan met Hem, die het begin en het einde is, de eerste en de laatste. Wat betekent dat nou? Nou, dat betekent dus dat Hij alle macht heeft, in hemel en op aarde. Dat betekent ook dat Hij van eeuwigheid is tot in eeuwigheid. Wat er ook gebeurt in het leven. Wat er ook verandert in het leven. Hij blijft dezelfde. Hij is de eerste en de laatste. O, wat ligt hier een bron van vertroosting in. En van onderwijs. Want het wil dus zeggen dat Hij de eerste is als het gaat om de zaligheid. Dat zondaren zalig kunnen worden is toch ook niet om wie wij mensen zijn. Dat wij naar God hebben gevraagd. Dat wij naar God hebben gezocht. Nee, Christus zegt, ik ben de eerste. Dat wil zeggen dat die weg van de zaligheid bij God vandaan komt. Door Hem is uitgedacht van eeuwigheid af. Hij is de eerste geweest als het gaat om de weg van de zaligheid. En daarom vieren we kerst. En daarom komen we met Goede Vrijdag samen. En daarom is het Pasen. En daarom leven we heen naar de hemelvaart en de Pinkster. Omdat God de eerste is en de laatste. Hij heeft die weg uitgedacht en Hij heeft die weg ook gebaand. Van het begin tot het einde aan toe. Ik ben de eerste. Ja, ook als het gaat om het uitdelen van de zaligheid, om het toepassen van die zaligheid, is ook Hij de eerste. Als Hij gaat werken in het leven, als Hij je ogen opent, als Hij je ontdekt aan wie God is, aan wie jij bent. Hij werkt die honger en die dorst. Hij doet treuren over de zonde. Hij leidt verder. Hij is de eerste. Als het gaat om de zaligheid, om het uitdelen ervan. Maar Hij is niet alleen de eerste, maar zo zegt Hij, Hij is ook de laatste. Hij maakt het af. Daar hoeft niks van een mens bij en daar kan ook niks van een mens bij. Hij is de eerste en de laatste. Nou, zeg het eens vanmorgen. Mag dat voor u, voor jou, niet alleen tot onderwijs zijn, maar ook tot bemoediging, tot vertroosting. Want o, wat kun je op jezelf zien. En je jezelf moet aanklagen en je zegt, Heer, o ja, ik weet het wel, hoe U mij heeft opgezocht. Hoe U het anders maakte in mijn leven. Daar weet ik wel van. Maar als ik zie hoe het nu is, hoe ik weer heb gezondigd tegen licht en tegen beter weten in, komt het dan wel goed in mijn leven? Gaat het dan wel goed? Nou, wat hebben we nou gezongen vanmorgen? Uit Psalm 89. Van zijn onbezweken trouw zal nooit uw val gedogen. Waarom niet? Omdat Hij de eerste en de laatste is. Wat Hij begint, maakt Hij ook af. Dwars door alle aanvechtingen heen. dwars door alle duivelse bestrijdingen heen, die het zegt, je vergis je. Je hebt geen heil bij God. Maar hoor dan hier het woord, vrees nou niet. Ik ben de eerste en de laatste. En daarom hoef je niet te vrezen. Ja, zegt iemand, maar wat is dan de grond daarvoor? Dat hij de eerste is en de laatste, maar wat is dan de grond daarvoor? Nou, daar wijst hij op in het begin van vers 18. En die leef. En ik ben dood geweest. En zie, let erop. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Letterlijk staat hier iets als: een dode werd ik. Maar een levende blijf ik. Nou, dan zitten we weer bij het wonder van Pasen. Waar Johannes hier dus aan wordt herinnerd. Nu hij daar lag aan de voeten van Christus en hij deze woorden hoort, werd Johannes herinnerd aan die paasavond toen ze daar samen waren. Achter gesloten deuren. Ook te treuren, ook te klagen. Hoe moet het nou verder? En toen was daar Christus die hen opzocht. En één woord sprak. Vrede. Vrede, zei u. Nou, daar ligt nou alles in. Daar ligt nou hetzelfde in als wat we hier lezen in vers 18. Ik ben dood geweest, Johannes. Ik ben voor jou de dood ingegaan, maar ik heb die overwonnen. En nu leef ik voor eeuwig. En daarom gaat het goed. En daarom hoef je niet te vrezen. Want ik ben de eerste en de laatste. Want ik ben dood geweest. Ik heb mijn bloed gestort. Ik heb mijn leven gegeven. Maar ik ben opgestaan. Nu vangt dat nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Vrees niet, want ik leef, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. O, wat is dat een bemoediging voor een strijdende kerk, voor een lijdende kerk die te maken heeft met vervolging, die te maken heeft met verdrukking. Die te maken heeft met onbegrepen wegen in het leven. Maar hier klinkt die blijvende paasboodschap. Dat ik leef is tot jouw nut. Mijn hemelse heerlijkheid is niet dat ik je in de steek laat. O nee, integendeel. Naar mijn majesteit, genade en geest wijk ik nimmer meer van mijn kerk. Gods kerk heeft een levende koning die alle macht heeft en die regeert. Want het is Pasen geweest. Jezus is dood geweest. Maar hij leeft. En daarom zegt hij het ook. Amen. Het is waar en zeker. Het staat op recht en waarheid paal. Dat de strijd ten diepste gestreden is. Op Golgotha is de overwinning behaald. En deze koning van Israëls God gegeven, hij leeft. Wat een bemoediging. Wat een troost. Ja, dan worden we ten derde nog gewezen op die onbegrensde macht. Want dan klinkt het tenslotte in vers 18. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Nou, wat sleutels zijn, weten we allemaal. Weet ook de jongens en de meisjes. Wij kennen sleutels. In onze tijd hebben we fietssleutels, autosleutels, huissleutels. Daarmee kun je dus een huis binnengaan. Of je kan met een auto wegrijden als je de sleutels hebt. Maar waar het hier om gaat, als het gaat om deze sleutels, moeten we toch denken aan een ander beeld. In die tijd hadden de steden poorten. Grote poorten die open konden en dicht konden gaan. En daar had je grote sleutels voor nodig. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt. Zo'n grote sleutel die toegang geeft tot een stad. Ja, tot welke stad? Tot het rijk van de dood. Van het graf. Van de hel. En nu zegt die opgestane, verheerlijkte Christus, die sleutels heeft niet de duivel. En die sleutels heeft niet de wereld. Heeft ook niet Domitianus. Vrees niet voor degene die wel het lichaam kunnen doden, maar de ziel niet. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Hier wijst Christus dat hij het recht heeft verworven om de toegang tot de eeuwige zaligheid, maar ook tot de eeuwige rampzaligheid, de toegang te geven. Want hij is degene die de sleutels heeft. Hij heeft alle macht en hij heeft alle recht. Nou, voor wie wordt dit nou het wonder? Voor wie wordt dit nou het wonder dat hij de sleutels heeft, dat ons wijst op die onbegrensde overwinning van koning Jezus Christus? Dat wordt nou het wonder voor een ieder die het moet zeggen: o Heer, ik verdien het om voor eeuwig weggestoten te worden. Voor mij is de toegang tot die eeuwige zaligheid gesloten. Ik heb nergens recht op. Ik sta overal buiten. Maar denk aan mij nog in gena. Om uw goedheid eer te geven. Deze Christus. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. O, wat ligt hier, ook vanmorgen, zo tegen het einde van de preek, toch een machtig appel in. Voor u, voor jou, die nog zo onbekeerd voortleeft, zonder deze Christus. Er is er één die de sleutels heeft van het graf, van de dood. Er is er één die de sleutels heeft van de zaligheid. Dat is deze koning. Die het ook vanmorgen nog zegt: wend u naar mij toe en wordt behouden. O alle gij einde der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Zoek hem. Smeek om zijn genade, dat hij je ontdekt aan wie je bent en waar je zelf recht op hebt. Maar wat ligt hier ook een troost in, voor u of voor jou, die weet van die opzoekende zondaarsliefde van deze Heer Jezus Christus. O, hoe kun je zo in het donker je weggaan? Te midden van zoveel zorgen in het leven. Te midden van de zonden die je benauwen. Te midden van de strijd in het leven. Maar hier ligt de garantie. Dat hij je niet zal begeven. En niet zal verlaten. Vrees nou niet. Ik ben de eerste. en de laatste. Want ik ben dood geweest, maar zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft gij dat? Ja, zo vroeg de Heer Jezus aan Martha. En hier bij Johannes zien wij die bemoediging. Hoe hij wijst op zijn onbegrensde macht. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. En daarom, wanhoop, maar wel aan jezelf. Aan je eigen krachteloosheid. Aan je eigen machteloosheid. Maar wanhoop nou nooit. Aan Gods genade. Want Hij blijft dezelfde. Hij is de eerste. Hij is de laatste. En wat Hij begint, zal Hij voleindigen. Ja, wie nederstort, wordt door Hem weer opgericht. Want zijn heerschappij verduurt de eeuwigheid. Amen. Laten wij de Heere bidden en danken. Het ziet al op u, Heere. Het blijft alles op u wachten. We hebben het gezongen. En zo wordt het toch ook ervaren. Maar u bent de eerste en de laatste. En u leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom hebben de dood en de duivel niet het laatste woord, maar u alleen. Want het is Pasen geweest. O Heere, doe ons allen delen in die opstandingskracht. Voor het eerst en steeds opnieuw. Niets uit ons, maar al uit hem. Zo gaat het toch naar dat nieuwe Jeruzalem. O Heere, wilt u zelf dan dit woord zegenen? Wilt u het toepassen aan ons hart, dat het kracht mag doen? Tot bekering, tot vertroosting, tot bemoediging. Dat we voor het eerst en opnieuw leren afzien van onszelf. En van de omstandigheden in ons eigen hart en leven in deze wereld. Maar dat we mogen opzien tot u, dat u regeert. En dat u het ook vanmorgen hebt gezegd. Tot een strijdende en lijdende kerk. Vrees nou niet. Heb dank, Heere, voor dit woord. En wilt u zo met ons zijn in het verdere van deze zondag. En geef dat we ook vanmiddag nog weer mogen samenkomen. Rondom uw woord, hoor ons in de vergeving van al onze zonden en van al onze gebreken. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, het vierde vers. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u en jou zijn vrede. Amen.